Luisterpunt Podcast. Je luistert naar de podcast van Luisterpunt Bibliotheek, waar we bijzondere boeken binnenstebuiten keren, auteurs hun schrijfgeheimen verklappen en jij je volgende boek vindt.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Luisterpunt Bibliotheek. Mijn naam is Nele Dierik, communicatie- en studiomedewerker. En tegenover mij zit vandaag Paul Kobbaert. Ik ben ongelooflijk blij dat je jouw boek Wildland bij ons inleest, Paul, en daarnaast ook tijd wil maken voor een interview. Jij bent politiek journalist, maar vandaag zit je hier in een andere hoedanigheid, durf ik zo te stellen, want jouw boek Wildland gaat niet over de stevige debatten tussen politieke partijen, maar wel over de schoonheid van onze natuur en de terugkeer van de indrukwekkend lijstje dieren, van de wolf, de oehoe tot de zeehond, de bever en de spookachtige lynx. Toen ik jou contacteerde om Wildland in te lezen voor mensen met een leesbeperking, hapte je meteen toe. Ik wil mijn boek met zoveel mogelijk mensen delen, zei je aan de telefoon.
Bedankt dat ik hier mag zitten. Het is voor mij een eer om dit inderdaad te mogen doen. Want dat is het opzet van mijn boek. Ik wil een toegankelijk verhaal brengen. De schoonheid van het wilde leven tonen in woord en beeld. Ik wil een zo breed mogelijk publiek bereiken hiermee. Ik wil die schoonheid tonen aan iedereen. En ook dit is voor mij een heel mooie kans om een publiek te bereiken, om een breed publiek te bereiken.
Jij bent al jarenlang natuurliefhebber en je reisde heel erg ver voor die passie, lees ik in het begin van jouw boek. Je zag olifanten in Sri Lanka, schrijf je, tijgers in India, maar in je inleiding beschrijf je ook het moment dat je je ogen opende voor onze eigen wilde natuur. Neem ons even mee naar die kille zaterdagmiddag in januari.
Ja, dat was aan de IJzermonding, in Nieuwpoort. Het is een prachtige plek, het is een plek waar ik woon daar eigenlijk niet zo ver. Ja, we gingen daar wandelen. Het was een koude namiddag. We gingen daar wandelen met mijn vrouw en mijn twee dochters. We zagen zo een kopje bovensteken uit dat water. Een zeegond, zo bleek dan. Ja, dat was echt wel een wauw-moment. Hoe mooi is dat? En even verderop op die wandeling zagen we een velduil. Dat zijn twee zo van die fascinerende dieren waarvan ik toen toch niet dacht, kom je dit tegen in eigen land? Maar misschien moet ik mijn verhaal nog iets verder terugstarten. Want u zegt inderdaad, ik ben zelfstandig journalist, vooral politiek interviewer van beroep. Maar wildlife is eigenlijk al altijd mijn passie, al van toen ik klein was. Ik droomde van die beelden op televisie van de olifanten en de apen. Dat waren mijn dingen, daar was ik mee bezig. Ik las de boeken daarover, ik keek naar de prenten daarover, ik keek naar de series daarover. Maar ik had nooit gedacht, hebben wij in eigen land schoonheid? Hebben wij in eigen land schoon wildlife? Nee, dacht ik. Dat is vooral in Afrika, in Azië. Dat waren ook de reizen die het maakte toen ik 18 en ouder werd. Wij gingen op reis, we gingen dieren zoeken in allerlei landen. Maar toch niet in eigen land, wij hebben dat hier toch niet wilde dieren. Maar toen daar in Nieuwpoort, aan de IJzermonding, zijn mijn ogen opengegaan. Toen heb ik daar gezien, ja, eigenlijk hebben wij ook fantastisch mooi wildlife in eigen land. Wauw. En ik wou daar meer over. Ik wou meer zien. Ik wou meer weten. Ik wou weten, wat hebben wij hier eigenlijk nog allemaal in eigen land? En zo is mijn verhaal begonnen rond wildlife in eigen land.
Toen je het eindelijk niet zo ver zocht, kwam de verbazing op
jouw
pad.
Ja, prachtig.
Ja, en die IJzermonding waar je die bewuste foto maakte, dat is eigenlijk ook wel een symbolische plek, toch zeker als het gaat over natuurbehoud in ons land en ook wat onze geschiedenis betreft.
Ja, de IJzermonding is eigenlijk om vele redenen een historische, heroïsche plek. Het is daar dat de Duitse opmars in de Eerste Wereldoorlog tegengehouden werd. De sluizen werden opengezet, het water ging los en de Duitsers stonden daar. Zij konden niet meer verder. De Duitsers zijn niet verder geraakt dan daar. Dat was allemaal te danken aan de man die toen de sluizen openzette, zeg maar, in Nieuwpoort. Maar vele jaren later, in de jaren 90, is het daar geweest. Dus dat was eigenlijk een militair basis, militair domein. Dus er waren plannen vanuit de politiek, er waren plannen om dat te verkopen. En daar zouden vakantieparken of wat is het allemaal, er zou vastgoed komen. Heel wat vastgoedbonzen waren geïnteresseerd in dat domein, in prachtige ligging. Vlakbij, in het centrum van onze kust, prachtige ligging. Maar het is toen eigenlijk voor het eerst, en dat was heel opvallend, en dat verhaal doe ik in mijn boek ook, dat ik een aantal natuurjongens hebben daar een stokje voor gestoken. Ze hebben een alternatief plan op tafel gelegd. Het plan zeegond. En bijna tot hun eigen verbazing genoot dat plan steun uit alle politieke hoeken, van links tot rechts. Vooral West-Vlaamse zware gewichten, zoals Johan van der Lotte en Jan Lones, zetten hun schouders ook daarachter. Gevolg, Er kwam geen nieuw of geen zoveelste vakantiecomplex op die ijzermonding, maar dat werd een echt beschermd gebied. En de naam van dat plan was dus Plan Zeegond, want die gasten, die groene jongens, die hadden de droom, wat als de zeegond zou terugkeren? Vroeger was de zeegond een vaste gast in de wateren daar, maar die was helemaal verdwenen, verjaagd. En zij hadden dus een plan op tafel gelegd. Laat ons dat gebied hier beschermen en wie weet keert ook de zeegond terug. En die zijn dus helemaal geslaagd in hun opzet. Het is een fantastisch verhaal. Het is een verhaal waar eigenlijk voor het eerst natuur het haalt van beton. En dat betekende een kentering in het beleid. Voortaan werd rekening gehouden met natuur. Ik zeg niet dat natuur altijd het pleit won, in tegendeel. Mm-hmm. Maar natuur werd wel een factor om rekening mee te houden als er nieuwe bouwprojecten kwamen. Ja, het heeft nog vele jaren geduurd voor die zeegond dan uiteindelijk terug was. Maar goed, die begin jaren 2000 was die dan effectief terug. En vandaag, ik kan het iedereen aanraden, ga naar Nieuwpoort en de kans is groot dat er daar zeegonden liggen te baden.
Naast de zeegond die gelukkig terug is in onze contrée, zijn er nog andere enkele indrukwekkende soorten. Lang verwachte soorten, durf ik zeggen, in milieumiddens toch zeker. De otter, de wolf, de oehoe. Het zijn slechts enkele van die imposante dieren die teruggekeerd zijn. Waarom gaat het hen zo voor de wind?
Het is inderdaad opvallend. Hè? Er zijn heel wat wilde dieren die terugkeren naar ons land. En dat is de journalistieke insteek van mijn boek. Dus mijn boek is enerzijds, ik wil de schoonheid tonen van het wilde leven, maar anderzijds wil ik ook een verhaal vertellen. Ik wil het verhaal vertellen van die terugkeer van wilde dieren. En waarom, dit is wat u net zegt, op een hele korte tijdspanne bereikten ons wat nieuwsberichten. Hè? De otter is terug in België. De bever is terug in België. De kraanvogel broedt opnieuw in België. De wolf is terug in België. De lynx is terug in België. De oehoe is terug in België. En zo kan ik nog even doorgaan. Dus ik wou weten, wat is hier aan de hand? Al die dieren die terugkeren naar ons land, wat wil dat eigenlijk zeggen? Wat zegt dat nu over onze natuur? En dat is het journalistiek verhaal, het journalistieke onderzoek dat ik breng in mijn boek. En ik kan daar eenvoudig zeggen, wat is de rode draad? Waarom keren die dieren terug? Elk dier heeft natuurlijk zijn specificiteit, maar er is één rode draad. Die dieren keren terug omdat ze kunnen terugkeren. Dat wil zeggen, ze worden niet langer verjaagd, afgeschoten, verdelgd, zoals 50 en zeker 100 jaar geleden. Vandaag zijn al deze dieren beschermd. Wij mogen hen niet zomaar meer afknallen. En dus kunnen zij terugkeren naar hun aloude biotoop.
Natuurbeleid is gelukkig nu een pak beter dan pakweg 50 jaar geleden. Maar toch, die comeback die is niet heiligmakend. Want hoe gaat het nu echt met onze biodiversiteit?
Inderdaad, dat was dat voor mij ook een eye-opener. Dus ik wou weten, wat wil dat nu zeggen, die terugkeer van die wilde dieren? Wil dat zeggen dat het goed gaat met onze biodiversiteit? En dat blijkt dus helemaal niet het geval te zijn. Dus het is niet omdat die dieren terugkeren dat het goed gaat met onze natuur, met onze biodiversiteit. Integendeel. Meer dan 1 op 3 soorten van alle gewervelde dieren in ons land is zeldzaam of in zijn voortbestaan bedreigd. Dat zijn onwaarschijnlijk alarmerende cijfers. Die comebacks zijn goed nieuws, fantastisch, heel mooi, maar dat wil dus niet zeggen dat het goed gaat. En dat was... Ja, dat heeft mij toch wel aangegrepen gedurende mijn zoektocht. Ik ben met heel veel mensen gaan praten daarover. En dat was telkens wat daaruit naar voren kwam. Het is goed nieuws dat die... Laat ons daar maar op focussen. Dit is mooi. Maar dat wil niet zeggen dat het goed gaat. Er zal veel meer moeten gebeuren.
Wat je echt wou doen, was die schoonheid in de kijker zetten, laten zien. Maar toen ontdekte je dus die diepe crisis waarin onze natuur verkeert. Hoe kwam dat bij jou binnen?
Ja, dat kwam redelijk hard binnen. Dat heeft mij wel geraakt. Nog altijd, ik ben daar wel mee bezig. Dus ik wil tonen wat wij hier hebben van wildlife. Maar ik ben er ook van overtuigd, als we die schoonheid tonen, als we tonen aan de mensen, kijk eens wat we hier allemaal hebben, dat wij dan ook beter gaan beschermen. Wat we lief hebben, beschermen we beter. Dus vandaar wil ik beginnen met, toon eerst die schoonheid, en dan gaan we het beschermen. Want het was niet alleen ik die dacht, wij hebben toch geen wildlife in eigen land. Heel wat mensen denken dat heeft mij zo verrast. En dat was voor mij een belangrijke trigger om aan dit boek te beginnen. Ja, ik zette dan af en toe eens wat foto's op sociale media, hè, van de vogels die ik fotografeerde, van die zeegonden, noem maar op. En telkens opnieuw kreeg ik daarop die reacties van, wauw, is dat in eigen land genomen? Hebben wij dat hier? Leven die vogels hier? Die zoogdieren, die zeegonden, hebben wij dat? Maar inderdaad, gedurende mijn onderzoek, ik ben met heel veel mensen gaan praten, biologen, natuurwerkers, beleidsmakers, noem maar op. Allemaal vertelden ze mij hetzelfde verhaal. En toch, ondanks die comeback, gaat het niet goed met onze natuur. We zetten een aantal stappen vooruit, dat is het goede nieuws, maar we moeten nog veel meer doen.
Ja, we hebben nog een erg lange weg te gaan. Wild land is een uitgestoken hand om zelf naar buiten te trekken. Als ik het kan, dan kan jij het ook, lijkt het boek te zeggen. Ik ga even een stukje lezen uit je inleiding. Ik ben geen fotograaf, weet amper wat diafragma en sluitertijd betekenen, maar dat doet er niet toe. Kan je dat even verduidelijken?
Nee, dus ik ben nog bioloog, nog fotograaf. Ik ben beide niet. Ik ben vooral gepassioneerd door het wilde leven. En in mijn hobby ga ik graag foto's gaan nemen daarvan. Nee, ik weet inderdaad mijn moeite wat diafragma en sluitertijd zijn. Ik werk daar ook niet meer. Dat doet er uiteraard wel toe voor fotografen. Maar ik bedoel, in deze, en dat voeg ik eraan toe in mijn boek, in deze doet dat er niet toe. Waarom niet? Omdat als daar een vogel, als daar een velduil op een paaltje zit, heb je geen tijd om je instellingen aan te passen. Je moet je Kodak nemen en zo snel mogelijk die foto nemen. Iedereen, wildlife is voor iedereen even toegankelijk. Iedereen kan zien wat ik zie. Alleen moeten we durven naar buiten komen, tijd nemen en kijken. En daar hebben we het soms wel moeilijk mee. Durven, tijd nemen en kijken. Het gaat allemaal snel. Iedereen kan zien wat ik zie. Alleen je moet durven naar buiten kijken, durven tijd nemen. Dan zal jij ook die dieren zien. Iedereen kan dit zien. Eigenlijk, de gouden raad heb ik daar net al wat verteld. Gewoon ga naar buiten, ga naar een natuurgebied. In uw buurt, eender waar u woont in ons land, ga naar een natuurgebied. Wees stil en kijk. En ik ben er 100% zeker van dat u iets zal zien wat u niet verwacht had. Uiteraard, er zijn een aantal momenten waarop het beter zal lukken dan anderen. Ga 's morgens vroeg als de zon opkomt, ga 's avonds laat als de zon ondergaat. Het voorjaar, de zomer, maar ook het najaar zijn hele mooie periodes. U zal sowieso veel dieren zien.
Oké, ik hou je aan die belofte.
Beloofd.
Laten we even focussen op het middenluik van jouw boek. Vandaag een land in beweging heet dat stuk en het bevat adembenemende foto's. Wat ik mij afvraag als ik oog in oog sta met die dieren, wel op de pagina helaas, hè, werd jouw geduld soms op de proef gesteld en welk beeld blijft jou bij?
Je zal altijd wel iets zien. Maar ik wou in dit boek natuurlijk ook beelden tonen. Ik wou zoveel mogelijk dieren opnemen in dit boek. Dus ik ben op zoek gegaan naar dassen, bevers. Dat bleek niet altijd allemaal even evident. De vos heeft mij het meest op de proef gesteld. Een van mijn lievelingsdieren. Ik vind dat een ongelooflijk fascinerend beest, die vos. Wellicht ook door zijn geschiedenis in onze literatuur en zo. Ik vind dat een van, misschien wel het icoon van het wildlife in eigen land. Zeker een van de iconen. De vos heeft mij het meest op de proef gesteld. Omdat ik die dus maar niet te zien kreeg. En in mijn omgeving kreeg ik verschillende berichten van mensen. Ah, kijk, ik heb daar een vos gezien, ik heb daar een vos gezien. En ik was voortdurend op pad voor dit boek. Elk weekend was ik in een natuurgebied te vinden. En ik kreeg nooit een vos te zien. Tot op een morgen, ik denk in mei of juni was het, ik naar het Swin ging om ooievaars te fotograferen. Het Swin is een prachtige plek in Knokke-Heist, waar heel wat ooievaars leven. Ik kwam daartoe, 's morgens vroeg rond 5:30. En ik zie in een weiland, ik zie een vos. Eindelijk. Ik kon mijn auto aan de kant zetten en ik kon die vos ook fotograferen. Dat was voor mij een onwaarschijnlijk kippenvelmoment. En ongelooflijk maar waar, de weken nadien kreeg ik de vos overal te zien. In elk natuurgebied waar ik naartoe ging, kreeg ik een vos te zien. Zelfs in mijn achtertuin in Diksmuiden, waar ik altijd naartoe ging, hop, plots stond daar een vos voor mij. Onwaarschijnlijk. Maar het tweede deel van uw vraag was, welk dier zal u bijblijven?
Ja.
Die velduil, maar ook het hermelijntje. Ik heb 2 keer een hermelijn kunnen zien. Dat is zo'n heel klein roofdier. Een witte, bruine pels. Eigenlijk krijg je die amper of nooit te zien. Ik heb die 2 keer kunnen zien, ook aan de IJzermonding in Nieuwpoort. Er was zo'n aarden wegeltje en die liep dat wegeltje over. En die bleef 2 seconden staan en ik kon die op foto zetten. Dat was voor mij, dat was even kicken natuurlijk. Ik heb met de mensen gesproken van Onze Natuur, het project, die 7-delige reeks op canvas en waar ook een film van gekomen is. Zelfs die mensen, ze hebben jaren gefilmd in eigen land, ze hebben geen hermelijn te zien gekregen. En ik heb daar die Hermelijn te zien gekregen en op foto kunnen zetten. Dus dat is een moment die mij altijd zal bijblijven. Zeker ook omdat het zo'n mooi, schattig diertje is. Onderschat het niet, het is een roofdier, hè, Hermelijn. Ja, ja. Maar omdat het zo uitzonderlijk is om die te zien te krijgen. Ja, dat is, die zal me altijd bijblijven.
Een ander beeld dat mij dan bijblijft is de wilde kat.
Hij wordt eigenlijk de Belgische tijger genoemd. Het is een geweldig beest. En niet te verwarren met de huiskat of met een verwilderde huiskat. Nee, dus het is verre familie daarvan. Maar de wilde kat is echt een wild beest, een wilde katachtige. We hebben in ons land twee wilde katachtigen. We hebben een links en we hebben de wilde kat. De links die was hier lange tijd ook verdreven, weg. Die is ook terug. Maar wellicht is er nog maar één exemplaar van de links terug. Eigenlijk wetenschappers zeggen het is misschien nog iets te vroeg om te spreken dat hij echt terug is. Daarvoor moeten dieren kunnen voortplanten. En alleen is dat nogal moeilijk. De wilde kat is daarom eigenlijk de enige echte wilde katachtige die wij in ons land hebben. En ik heb hem twee keer te zien gekregen in de Hoge Venen. In Duitstalig België was het in Weiwerts, een deelgemeente van Boetschenbach. In een weiland. Ik heb hem zien de jacht toen op een muis, denk ik dat het was. Die sprong die hij maakt, die blik. Hij keek mij even aan, ik heb hem op foto kunnen zetten, het staat in een boek ook. Ik had tijgers gezien in India, ik heb luipaarden gezien in Zuid-Afrika. En die doet daaraan denken, die is daar familie van. En dat hebben wij in eigen land. Dat is ongelooflijk.
Die staart, die valt ook meteen op.
Ja, ja. De wilde kat kan je herkennen aan zijn staart. Hè. Dus die heeft 3 tot 5 zwarte ringen. Op dat vlak is makkelijk het onderscheid te maken met een huiskat of een verwilderde huiskat. We zijn bezig om groene gebieden met elkaar te verbinden. En dat is wat de wilde kat nodig heeft. Hij moet kunnen van natuurgebied naar het natuurgebied trekken. Hij heeft ruimte nodig. Dus die doet het wel wat beter in ons land. En ik heb die gelukkig ook 2 keer dus kunnen zien. Dus ja, fantastisch.
Ik ben een beetje jaloers.
Ja, ja, ja.
Ik zal niet de enige zijn. Ja. Maar om al die dieren vast te leggen, heb je eigenlijk het hele land doorkruist, van de Pannen tot in Aarlen. Een safari op eigen bodem, zo noem je het. Zou je het mij ook aanraden?
Ja, ik zou het iedereen aanraden. Dus ik ben eigenlijk een jaar met dit boek bezig geweest. Dat wil zeggen dat ik bijna elk weekend heb ik ergens een natuurgebied in ons land verkend. Ik wou een experiment doen voor mezelf. Ja, kan je eigenlijk op safari gaan naar ons land? Dat wil zeggen, 2 weken enkel naar natuurgebieden. En dat heb ik gedaan in de zomer van 2022. Vorige zomer ben ik 2 weken... Ik had 3 natuurgebieden aangeduid. Dus Nationaal Park De Hoge Kempen in Limburg. De Hoge Venen, vlakbij Duitstalig België. En Oefalize in het hart van de Ardennen. Op die 3 plekken ben ik 5 dagen gebleven. Elke ochtend vroeg opstaan, dieren gaan zoeken. Elke avond, als de zon ondergaat, opnieuw dieren gaan zoeken. En dat zo 2 weken aan een stuk, net zoals je zou doen als je op safari gaat in Afrikaanse oorden of andere exotische oorden. Conclusie? Ja, je kan op safari in eigen land. Meer zelfs, het lijstje dieren wat ik gezien heb, we hebben net de wilde kat genoemd, is indrukwekkend. Uiteraard waren er heel wat frustrerende dagen tussen. Ja. Dagen waarop ik niks te zien kreeg. Maar de balans achteraf was ongelooflijk. Ja, ik heb zoveel kippenvelmomenten gehad. Doodsmoe en tevreden. Wel, ja, je moet elke ochtend vroeg opstaan. Als om 5 uur de zon opkomt, dan moet je ergens zijn waar, ja, in een natuurgebied is het, dus om 5 uur ben je er best. Dus ja, het is vroeg opstaan en laat gaan slapen. En het is lang, lang wachten, kijken, wandelen. Meestal ga ik wandelen. Ik ben niet zo iemand die uren en uren op dezelfde plek kan zitten of stilstaan. Ik ga graag wandelen, dus ik ga altijd wandelen.
Wild land is zoveel meer dan een natuurgids. Het heeft ook absoluut een journalistieke insteek. Ja, je bent ook journalist. Je sprak met biologen, natuurwerkers, activisten, boeiende gesprekken met boeiende mensen en ook allemaal met een andere achtergrond. Maar wat heeft jou verrast?
Verrast? Ja, nee, het verhaal dat zij vertelde over wat dat wil zeggen in die terugkeer van wilde dieren, dat heeft mij verrast. Hè. Ik dacht het alleen maar hoera was. Wauw, al die dieren komen terug. Maar nee, dat wil niet zeggen dat het zo goed gaat. Dat heeft mij wel verrast en aangegrepen ook. Hoe wij ervoor staan op vlak van biodiversiteit in ons land. Het heeft mij verrast. De schoonheid die we hebben, heeft mij verrast. We hebben een ongelooflijk mooie natuur en mooie biodiversiteit hier in eigen land. Maar anderzijds, ja, dat het zo slecht gaat voor zoveel soorten. Dat heeft mij aangegrepen. Verrast / aangegrepen.
Ja, je hebt 2 wandelingen gedaan met 2 ministers van een totaal andere politieke achtergrond.
Ja, Dus ik ben gaan wandelen ook met beleidsmakers. Dus enerzijds met Vlaams minister Zuhal Demir van N-VA. Zij is bevoegd voor omgeving in Vlaanderen, voor omgeving en natuur. En anderzijds met Céline Tellier van Ecolo, de Franstalige Groene. Zij is in Wallonië bevoegd voor omgeving en natuur. Ik ben met Demir gaan wandelen in het Nationaal Park Hoge Kempen, met Tellier in de Hoge Venen. En eigenlijk vond ik dat heel hoopgevende gesprekken. En waarom? Omdat twee politica's van twee totaal verschillende strekkingen op dezelfde manier keken naar onze natuur en onze biodiversiteit. En eigenlijk grosso modo dezelfde dingen zeiden. Dezelfde oplossingen naar voren schuiven. En dat zijn ook de oplossingen die de wetenschappers naar voren schoven. En dat heeft mij ook verrast, maar op een positieve manier. Dat heeft mij hoop gegeven. Dat, ja, als zowel links en rechts hetzelfde daarover denken, dan denk ik, ja, we kunnen er echt wel komen. Bijvoorbeeld, we moeten meer natuur creëren. Zorgt voor een hevig maatschappelijk debat. En we zien dat in Vlaanderen al enige tijd, in Wallonië ook. Maar beide zijden, daar moeten wij naartoe gaan. We moeten natuur herstellen en ook meer natuur creëren. Ook opvallend, bij de terugkeer van de wolf, beide zijden. Ja, het zal niet altijd een pretje zijn, die wolf. Maar we moeten leren samenleven met de wolf. En wij beleidsmakers, gaan maatregelen nemen opdat het samenleven gefaciliteerd wordt, opdat het samenleven zou kunnen. Dat vind ik wel hoopgevend.
Mm-hmm. Naast politici zocht je ook boeren en jagers op. En dat zijn nu net twee stemmen die in de kwestie natuurbeleid een negatieve perceptie hebben. Waarom wou je ook met die mensen praten?
Ja, ik wou absoluut met die mensen ook gaan praten. Net daarom wellicht, omdat het viel mij op. Als het ging over die biodiversiteit, als het ging waarom gaat het niet goed met onze biodiversiteit, dat werd altijd in de richting vooral van boeren gewezen. En ik ben zelf kleinkind van boeren. Ik ben opgegroeid in een landelijke gemeente, Bekegem. Het schoonste boerendorpje van ons land. Ik had daar een hele mooie jeugd. Ik wou met die boeren praten, ik wou weten, ja, wat is hier nu vandaan? Waar staan we nu? En ik heb ook daar, maar ik wist dat eigenlijk ook al, ook daar voel je wel liefde voor onze natuur. Zij beseffen ook dat het slecht gaat met onze biodiversiteit. Maar zij voelen zich natuurlijk heel hard tegen de muur gedrukt. Hè. Ik zeg het ook, als het over stikstof gaat, gopper wordt naar de boer gewezen. Gaat het over de wolf, het is de boer die problemen heeft. Droogte, de boer. Vuil water in de riolen, hop, de boer. En zo altijd, de boer is altijd wat de sigaar. En ik ook wel hun verhaal ook kennen. Hoe kijken zij daaraan? Jagers, ja, idem dito, er wordt ook vaak naar de jacht gewezen. Hoe staan jagers tegenover die biodiversiteit? Vooral als het over de wolf gaat. Hè. Veel jagers hebben gezegd, ja, de wolf, hè, die moet hier niet komen, die heeft hier geen plek. Maar waarom is dat nu zo? Is dat omdat de wolf een concurrent is van de jacht? Of waarom voelen jagers zich bedreigd door de komst van de wolf? Ik wou weten wat hun verhaal was. Ik wou alle visies in het boek aan bod laten komen. En daarom ben ik met die mensen ook gaan spreken.
Ik kan me wel inbeelden dat die boeren en die jagers ook wel blij waren dat zij eens gehoord werden.
Echt waar, ik heb daar eigenlijk vooral veel liefde gevoeld, ook voor de natuur. Die mensen zijn er ook wel mee bezig. Zij werken ook in die natuur. Nu heb ik het vooral over de boeren, de landbouwers. Zij werken in die natuur. Je voelt daar ook veel liefde voor die natuur. Zij zoeken ook manieren om beter samen te leven met die natuur, met die wilde dieren. Dat is niet altijd makkelijk. Maar we moeten naar manieren gaan om samen te leven. En we gaan dat moeten doen met de boeren.
Mm-hmm.
Sowieso.
Ja, dat wordt nog een stevige puzzel.
Ja. Ja.
Verwondering maakt het leven waardevol, schrijf je. En daarom vind ik het zo mooi dat jouw dochters ook een plek krijgen in het boek. Hoe geef je hen die verwondering mee die je zelf voelt?
Dat is iets fascinerends. Hè? Kinderen zijn heel verwonderd als ze dingen zien. Wauw. Die kunnen nog echt zo, wauw. Zo mooi, wat is dat? Met het volwassen worden, dan verliezen wij die kwaliteiten, die verwondering. De meeste onder ons, toch, die verliezen de kwaliteit. Ja, we zien wel daar een vogel. Who cares? En ik vind het heel mooi om die verwondering toch een klein beetje te behouden. Ik ben heel blij dat ik zelf die verwondering wel nog een beetje heb. Ik kan heel opgewonden raken als ik daar een uil zie zitten. Dat is zo. Velen hebben dat wellicht niet meer, maar goed, ik wel. En ik wil dat wel aan mijn kinderen ook meegeven. Dat is niet altijd makkelijk, hoor. Ik zal daar meteen eerlijk in zijn. Zij zetten zich ook graag af daartegen. Maar af en toe zie ik wel, ja, het lukt. Wel, hoe probeer ik dat te doen? Door hen mee te nemen in die natuur. Hè? Door hen ook die schoonheid te tonen. Probeer ik dat te doen? Ik heb hen vaak ook voor mijn boek meegenomen. Op tocht, We hebben bijvoorbeeld oegoes gaan zoeken in Oefalize, daar bij steengroeven. Dat was wel heel fijn hoe dan met de verrekijkers. De ene is er al wat meer geïnteresseerd in dan de andere.
Ja, staat er binnenkort nog een uitstapje gepland met een van de kinderen?
Ja, ik ga binnenkort terug naar de observatiehut. Dat verhaal breng ik uitgebreid in het boek. Dat is in Chabrege, in het hart van de Ardennen, vlakbij Oefalize. Ik ga binnenkort terug naar die observatiehut. Ik heb daar toen vorige zomer ongelooflijk schone wild gezien. Dat is zo een gammele werfkeet die daar ergens staat, in het groen geschilderd, zodat het helemaal opgaat in de omgeving. Nul luxe. Maar het staat echt in the middle of nowhere in de natuur. We hebben daar toen everzwijnen gezien, reeën, wasberen zelfs, edelherten, 10 edelherten, groenling, gaai, groene specht, geelgors. Ongelooflijk veel prachtige dieren. En ik wou terug naar die plek. Ik wil daar nog eens een nacht verblijven. Ik ga dat deze keer... Vorige keer heb ik het met mijn vrouw gedaan, deze keer ga ik mijn dochter meenemen. Om daar eens die ervaring te geven, ja.
Ja, hopelijk kan ze wakker blijven.
Ja, ik hoop het ook.
Bij de foto van jouw kinderen helemaal op het einde van Wildland staat een onderschrift. Het is voor hen en voor alle andere kinderen dat we het wilde leven moeten herstellen. Dat kan wel tellen als statement.
En het is ook zo, het is eigenlijk... Saai verwoord is de wetenschappelijke realiteit. We hebben die biodiversiteit nodig. De mens, wij hebben biodiversiteit nodig. Zonder biodiversiteit geen gezonde lucht, geen proper water, geen voedsel. We hebben biodiversiteit nodig om te overleven. Misschien dat dat nog een van de voornaamste lessen is die ik geleerde. Ik wist dat ook allemaal niet. Ik ben politiek wetenschapper van opleiding, geen bioloog of natuurkundige. Het zijn de planten en de dieren die zorgen voor proper water, die zorgen voor gezonde lucht, die zorgen voor de bestuiving van de helft of meer dan de helft van al onze voedselgewassen. Zonder biodiversiteit geen leven. Dus het is letterlijk voor onze kinderen dat we die biodiversiteit moeten beschermen, herstellen en beschermen. We hebben dit nodig.
Dat is duidelijk. En ik wil eigenlijk nog iets heel, heel graag weten. Welk dier dat jou nog is ontglipt, staat absoluut op je lijstje om nog te spotten?
Als ik één moet noemen. Lange tijd was de bruinvis. Dat is een van de weinige walvisachtigen die thuis zijn in onze Noordzee. Wat was, Maar ik ben op safari geweest, ook op de Noordzee, en ik heb die wel kunnen zien, heel ver, zo die vin die uitstak. Ik heb die helaas niet op foto kunnen zetten. Ik heb die nu wel gezien. Ik ben gek van de lynx. De lynx, ik vind dat schoon. Ik vind dat een ongelooflijk mooi beest. Ik heb die gezien, de Iberische variant. De Iberische lynx heb ik gezien in Spanje. In het Donania National Park. Uiteraard wil ik die ook in eigen land zien. Hier, het is niet de Iberische lynx, maar de Eurasiatische variant. Dat is een heel dichte familie van elkaar. Dus wij hebben hier de Eurasiatische variant. Nu, er zou nog maar één exemplaar zitten. Dus de kans dat je de lynx ziet, is nul. Dus ik kan die vandaag ook nog niet zien. Als ik één mag kiezen, dan zou ik wel die lynx eens willen zien.
Ja, dat is meteen een fikse uitdaging. Ja. Ja. Ze noemen het spoken. Dus ja, het spook van het bos, denk ik.
Ik ga misschien nog één aan toevoegen. Dat vind ik ook een heel fascinerend beest. Omdat, nu zit ik in de zoogdieren. Hè. Die kleine reigers, kwak en woudaap. Dat zijn twee kleine, maar zo'n mooie reigers. De keren dat ik naar die vogels op zoek ben gegaan. Weekenden. Echt heel veel. Ik heb hen nooit te zien gekregen. Geen kwak, geen woudaap. Dus die staan toch ook helemaal bovenaan mijn lijst.
Alleen al voor de naam moet je ze zien.
En daarom wil ik ze zo graag zien. Ik vind dat zo'n mooie namen. Ja. Een woudaap en een kwak.
Dankjewel, Paul, voor dit gesprek en om Wildland in te lezen. Ik weet gewoon dat ik straks, als ik thuis kom, mijn wandelschoenen ga aantrekken en ik een avondwandeling maak.
Ik hoop het. En ik wens u heel veel wildlife toe.
Benieuwd naar meer? Beluister zeker onze andere afleveringen en abonneer je op onze podcast. Wil je meer info over de werking van Luisterpunt? Surf dan naar www.luisterpuntbibliotheek.be en volg Luisterpunt op Facebook en Instagram. Want iedereen kan lezen.